Deze keer heb ik gedacht, Openbaring is zo actueel, vandaag de dag, omdat we zien de macht van het oordeel die de wereld doet schudden. En het gaat dus om de betekenis van hoe het licht doorbreekt door de donkere wolken, want zo werkt de Heer vanuit het oordeel. En dat kunnen we dus terugvinden in het boek Openbaring. Ik had vrijdag voor een week had ik een gesprek met Jack. En toen had hij het over een messiaanse voorganger. Die had over Openbaring 10. Dat daarin zou staan dat de gemeente wordt opgenomen. Ik heb gelijk gereageerd. Ik zei, nou, ik wil er graag ook wel een keer over spreken. Nou, dat gebeurt nu dus. Om te laten zien dat ik geloof dat het niet zo is. Maar hoe dan wel? Nou, dan moet je natuurlijk komen met een studie. En die studie die gaan we nu behandelen. In het boek Openbaring laat ik weg de eerste drie hoofdstukken. Die gaan over de gemeente, over de kerk, over de gelovigen uit de volkeren. En die laatste hoofdstukken laat ik ook weg. Maar wat tussen zit, Openbaring 4 tot en met 19, is heel belangrijk in verband met de macht van het oordeel. Openbaring 4, de troon. En dat is het bijzondere, dus dat de hoofdstukken 1 tot en met 10 in feite laten zien hoe het gegaan is in de wereldgeschiedenis. We weten dat de tijdrekening van de Joden is 4000 voor de gewone jaartelling en gaat door tot onze tijd. En dat zijn precies met elkaar 6000 jaar. Even vasthouden. 6000 jaar belangrijk, want 6 is het getal van een mens, maar het gaat de Heer om getal 7. En het 7e millennium, waar we nu in zitten, betekent dus vernieuwing. Het ingrijpen van God in de menselijke geschiedenis. Nou, die menselijke geschiedenis wordt bepaald door wat? Door wat staat in Openbaring 4? De troon. Wie zit er op de troon? Openbaring 5. Het lam midden op de troon. De hoge priester, het lam en de koning die bij elkaar komen. Daar is hier de macht van de Heer in deze wereld. Hoe God in Yeshua regeert. En dat is een verborgenheid voor degenen die niet geloven. Maar als je gelooft, begrijp je die verborgenheid. Omdat je weet van het lam, van het kruis, van de overwinning in het kruis op de machten in de wereld. En daarin laat de Heer zien zijn heerschappij, zijn koningsheerschappij. Openbaring 6, overzicht over de wereldgeschiedenis. Dat is eigenlijk alles wat dus tot nu toe, tot het jaar 2000, gebeurd is, vind je terug in Openbaring 6. Dat is het overzicht. Belangrijk om te zien in die wereldgeschiedenis, wat komt naar voren? De troost. De Ruach HaKodesh is de trooster. En hoe werkt die Ruach HaKodesh? Die verzegelt. Die beschermt. In die wereld van onheil staat er dan dat mensen worden verzegeld. Wie worden verzegeld? De 12 stammen van Israël, natuurlijk. Want Israël is het volk dat apart staat van de andere volken en is Gods instrument, is Gods verbondspanner, is het instrument waardoor God aan de wereld wil laten zien hoe hij regeert. Dus Israël naar voren en de schaar die niemand kan tellen. Ontelbare scharen. Wie zijn dat? Dat zijn de gelovigen uit de volkeren. Dus Openbaring 7, troostvisioen. Troost in verband met Ruach HaKodesh. Van Israël en de gemeente, als gelovigen uit de volkeren, dus de gemeente. Dan komt de eerste plagenserie, zeggen wij ja, maar het begint toch al met eerdere plagen in Openbaring 6? Nee, hier begint eigenlijk de koppeling aan de uittocht uit Egypte, dat beeld van Israël wordt uitgelegd. Waarom? Om te gaan naar het beloofd land als het koninkrijk. die lijn. Dus die plagen, de eerste plagenserie, als je leest Openbaring 8:9, zie je dus dat die plagen van Egypte daar plaatsvinden. En dan komt het, Openbaring 10. We kunnen zeggen, tot nu toe in de wereldgeschiedenis, wat is er gebeurd? Pesach, Pasen. Shavuot, Pinksteren, maar ertussenin, ongezuurde broden, Eerstelingenfeest. Het zijn vier feesten die allemaal vervuld zijn in de tijd van die 2000 jaar. Toen Yeshua kwam, 2000 jaar geleden, zijn deze feesten vervuld. Ja, hij is aan het kruis gestorven. Uitstorting van de geest. Maar na die vier feesten komen nog drie belangrijke feesten. En die zijn nog niet vervuld. Dus toekomst. En daar gaat de Openbaring 10 over. Wat is nu het vijfde feest? Vijfde gedenkdag, beter gezegd, gedenkdag. Dat is Rosh Hashanah, beter gezegd, Yom Teruah. En daar gaat Openbaring 10 over. Dus niet, geloof ik, opname van de gemeente, maar over Yom Teruah. En dan zie je na Yom Teruah, Yom Kippur, 10 dagen later, en dan kom je helemaal, zie je dat als het ware, in Openbaring 10 naar voren komen. En dan krijg je het feest van Sukkot. Loofhuttefeest. Loofhuttefeest is de bekroning. Is het koninkrijk van God op aarde. Maar het koninkrijk is er nog niet. Dus in die periode tussen Yom Teruah, Yom Kippur, komt daarna pas het koninkrijk. Maar hoe doet de Heer dat? Dat doet hij als een ingrijpen in het zevende millennium. Aan het begin van het zevende, in de tijd waar we nu leven, gaat de Heer het doen. Hij gaat het doen. Moet je eerst weten wat Yom Teruah betekent. Dat is de dag van bazuingeschal. Nou, bazuingeschal betekent wakker worden. We gaan eerst even verder kijken hoe die indeling is tot en met 19. Openbaring 6, overzicht. Openbaring 11, overzicht. Maar Openbaring 11 laat zien ook wat de Heer gaat doen in de laatste fase. Dus in die tijd waarin wij nu leven, gaat de Heer doen naar hetgene wat staat in hoofdstuk 11. Openbaring 12, een herhaling, een terugblik, overzicht van de grondmotieven. Dus om de worsteling. Nou, wat denk je bij het woord worsteling aan? Aan het woord Israël. Israël betekent worsteling. Israël betekent, de naam Israël betekent, Israël worstelt waarmee? Waar worstelt het volk Israël mee? Met God en met de mensen. Worsteling. Nou, die worsteling is Openbaring 12 dat je ziet van de vrouw bekleed, hè? Met 12 sterren. En die draak. Dat is eigenlijk het wezen van, te begrijpen, hoe ziet de strijd eruit? Dan zie je het beeld hoe Johannes laat zien aan de hand van die vrouw en de draak, wat in feite de grondmotieven zijn. Hoe die strijd gevoerd moet worden en dat Yeshua die strijd gevoerd heeft, overwonnen heeft aan het kruis, betekent niet dat die boze geen macht heeft. En dat is juist waar we mee te maken hebben, dat die strijd blijft doorgaan totdat die overwinning zichtbaar is in het koninkrijk dat op aarde wordt gevestigd. Dus niet in de hemel, waarvan heel veel christenen geloven dat het in de hemel is. Nou, ik kan zeggen, dat is niet de waarheid. Het koninkrijk wordt gevestigd op deze aarde. Moet je je voorstellen. Hoe kan die God dat bereiken, als je kijkt naar deze wereld? Het is onmogelijk. Maar voor hem is alles mogelijk. En hij laat zien op Openbaring hoe hij doet het op een manier dat ik denk, het is magistraal. Meesterlijk. Hoe hij handelt door de oordelen heen om zijn barmhartigheid te tonen. Mijn wraak is barmhartig. Dat zei ik ook tegen Jack. Ik zei, nou, Leenhouts heeft hier in de Openbaring 10, ik weet niet of jullie Leenhouts kennen, dominee Leenhouts, maar vrij bekend, goed is overleden, maar hij heeft mijn denken heel erg beïnvloed, doordat hij dus laat zien het gebeuren in de geschiedenis aan de hand van hoe de Bijbel erover spreekt. Nou, dat is eigenlijk belangrijk, hè? Actueel, vanuit datgene wat nu gebeurt, laten zien hoe de Heer daar doorheen werkt. Nou, dat is actueel. Dat willen we toch? Actueel. Openbaring 12, worsteling. Israël. Israël heeft te maken met de draak. Ja, dat weten we maar al te goed. Wat is het volk Israël niet allemaal aangedaan? Worsteling voor alle tijden. Openbaring 13. Moet je eens kijken wat er gebeurt. Satan gaat zijn leger mobiliseren. Op aarde. Antichrist. Valse profeet. Dat is zijn manier om op aarde zijn leger te mobiliseren. Waarom? Omdat hij woedend is. Ze weet van de belofte aan Eva dat haar zaad de kop van de slang zal vermorzelen. Nou, hij weet het. Dus hij is razend. Waarom? Omdat hij nog weinig tijd heeft. En we zien hoe vandaag de dag de boze is als een briesende leeuw. Maar we weten dat de leeuw van Juda veel sterker gaat brullen. En dan gaan we straks ook zien hoe die leeuw van Juda gaat brullen. Dat je hem hoort brullen tegenover die macht van Satan. Maar als de Heer komt uit Sion, dan is hij als een brullende leeuw. Die laat zien dat hij regeert en niemand anders. Amen. Hij is de God die zit op de troon. Het lam midden op de troon. Laat God dit zomaar gebeuren, dat Satan mobiliseert. God gaat zijn leger mobiliseren. Ja, op Openbaring 14. God komt met zijn tegenaanval. En dan krijgen we net zoals in het hoofdstuk 7 een troostvisioen. Weer prachtig, hè? Weer de Ruach HaKodesh. De troost. En nu gaat de Heer zien door zijn troost, zijn barmhartigheid. Wat gaat hij doen? Hij gaat de tweede plagenserie laten plaatsvinden aan de hand van de plagen van Egypte. De laatste 7 plagen komen los. En dan zie je de bijzonderheid, hoe dan Openbaring 17, 18, 19, waar mondt het in uit? Waar gaat het in feite om? Het gaat God om één centrum vanuit zijn handelen. Dat is de naam Jeruzalem. Alles staat een teken bij de Heer. Het gaat hem om Sion. Dat is een liefkozen naam voor Jeruzalem. Sion. Zijn hart brandt voor Sion. Hij is in ijver ontbrand voor Sion. Sion. De bruid. Denk aan het hemelse Jeruzalem. De bruid. Alles draait om Sion. Maar wat is voor de tegenstander? Wat is zijn bolwerk? Babylon. Nou, denk aan de torenbouw van Babylon en je begrijpt helemaal dat het helemaal fout ging met Babylon, want Babel wilde vanuit onze kracht bouwen een toren die tot aan de hemel zou reiken, maar om eigenlijk God van de troon te stoten. En zelf de heerschappij in handen te nemen. Nou, dan gaan we verder kijken hoe we zien hoofdstuk 10. Ingrijpen van God aan het begin van het 7e millennium. Dat is het millennium van het getal 7. Van Gods handelen. Wat gebeurt er nu met Rosh Hashanah? Rosh Hashanah betekent de eerste dag van het nieuwe jaar, het nieuwe Joodse jaar, nieuwjaar. Dan wordt er gelezen, prachtig, nu wij ook de nieuwe maansvieringen houden, want dat geldt ook voor die nieuwe maansviering, Psalm 81, 4 en 5, en er staat, blaas op de shofar bij nieuwe maan, op het moment dat de maan bedekt is. Er staat in veel vertalingen bij volle maan, maar dat klopt natuurlijk niet. Het is de eerste dag van de maand, weten wij, maar altijd goed. Niet op het midden van de maand, het is volle maan, de 15e dag. Het is de eerste dag van de maand, dat is het begin van de maan, een sikkel. Dat is een wet voor Israël, een voorschrift voor Jacobs God. Maar er staat er op het moment dat de maan bedekt is. Belangrijk. Maar wat gebeurt er in die 10 dagen van Rosh Hashanah naar Yom Kippur? Yom Kippur, Grove Zondag, wat gebeurt er? 10 dagen om je te kunnen bekeren. Maar die dagen worden genoemd Yamim Noraim. Onzagwekkende dagen. Gaat het daarom hebben dat God, hoe hij in Egypte onzagwekkend handelt door oordelen heen, daardoor het volk kon worden bevrijd, dankzij die oordelen. Dus Gods genade is groter dan die oordelen op zich. Het gaat om door oordelen heen zijn reddingsplan te voltooien. Daar gaat het om. Op het moment dat de maan bedekt is. 10 dagen lang. Wat wordt tegen elkaar gezegd? Dat je naam wordt geschreven en bezegeld. Opdat je deel hebt aan het jaar. Dat je naam in het boek wordt geschreven. Daar gaat het om. Dat jouw naam wordt geschreven in het boek des levens. Dat is dus elk jaar, elk Joods nieuwjaar, is dat wat je toewenst na of aan het eind van Yom Kippur. Dus Yom Kippur is, laat ik zeggen, wordt de scheiding gemaakt tussen degenen die wel hun naam krijgen ingeschreven en zij die er buiten vallen. Dus een scheiding vindt plaats. Nou, belangrijker wordt je scheiding. Als God schept, dan scheidt hij. Hoe dan? Licht, donker. Zee en het droge. Dag en nacht. Het is allemaal een scheiding. En die scheiding zien we ook in hoe hij handelt met zijn volk Israël. Scheiden is een keuze maken. En in die scheiding zien wij ook hoe God, als het ware, daaraan verbindt het oordeel. Want in die scheiding wordt het oordeel zichtbaar op welke manier dat dit volk, waar God voor kiest, hij daarin scheiding maakt tussen Israël en de volkeren. En dat is een doorn in het oog van de volkeren. Want je leest in de hele Openbaring dat de volkeren er niet aan willen dat God dit volk zo op een bijzondere manier gebruikt. Je leest tot een eind toe dat de volkeren in rebellie zijn tegen God. Zelfs na het duizendjarige rijk, het eind nog, zijn de volkeren in rebellie tegen Jeruzalem. Waarom? Omdat ze het niet kunnen hebben dat God dit ene volk apart stelt om in het ene volk te zien wie hij is. Maar het is dat heil. Maar als de volkeren zich tegen Israël keren, betekent dat het oordeel. En dat moeten de volkeren weten. Dus een scheiding is al vanaf het begin van de schepping hoe God kiest en zijn keuze bepaalt hoe hij oordeelt. Als je Israël zegent, word je gezegend. Als je Israël vervloekt, word je vervloekt. En dan komen we uit bij de zevende engel. Maar in de dagen van de stem van de zevende engel, die op de bazuin, op de ramshoorn zal blazen, zal ook het geheimenis van God verbracht worden. De maan is nog bedekt aan het begin van de maand. In die 10 dagen laat de maan steeds meer licht zien. Wat gebeurt dan? Een openbaring vindt plaats, een onthulling. Wat bedekt is, het wordt weggenomen, die bedekking. Zal met jouw ziel, dat de Heer als het ware zegt, blaas op de shofar, wakker worden, 10 dagen de tijd om wakker te zijn en deel te hebben aan Yom Kippur. Maar als je dat niet doet, als je wakker bent, heb je geen deel aan die verzoening van Yom Kippur, dat God een scheiding maakt en zegt, jij gaat in ten leven en de ander gaat niet in ten leven. Heel belangrijk om dat te begrijpen. Geheimenis. En de zevende engel blies op de bazuin. En er klonken luide stemmen in de hemel. Die zeiden, de koninkrijken van de wereld zijn van onze Heer en van zijn Messias geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. Dat betekent dus, hier wordt geproclameerd wat? Loofhuttefeest. Maar het is nog geen loofhuttefeest. Nee. Dan gaan we kijken, wat gebeurt er allemaal? Dan gaan we kijken naar Jozua 6, wonderlijk. Dat openbaring 10 en Jozua 6 vallen op elkaar. Die kun je gewoon op elkaar leggen. Dat patroon van openbaring 10 is het patroon van Jozua 6. Wat zien we in Jozua 6? Dat gaan we straks zien. Gods vernietigende oordeel over Jericho, wat plaatsvindt in Jozua 6, werd voorafgegaan door het onophoudelijk geschal van 7 ramshoorns. Hey, we hebben het hier over de 7e engel op de 7e ramshoorn. De 7e engel. Hier zien we dus een gelijkenis die wonderlijk is. Dus we zien in Jozua 6 7 ramshoorns geblazen door 7 priesters. Dit is een verwijzing naar Yom Teruah. Want waarom moet er geschald worden? Om wakker te worden. Yom Teruah is de dag dat de maan op zijn smalst is. En die maan wordt steeds lichter. Opdat daardoor het licht kan doorbreken in de duisternis. Maar het is Gods gedenkdag. Gedenk het. Weet dat eigenlijk Gods handelen, Gods geheimenis te maken heeft met deze gedenkdag. Wat betekent die gedenkdag? Nou, dan zien we dus wat er staat in Leviticus 23. In de 7e maand, op de 1e van de maand, moet u een rustdag houden. Een gedenkdag? Aangekondigd door bezuigerschal. Nou, Yom Teruah betekent actueel in deze tijd. Maar we koppelen terug waarnaar? We koppelen terug naar Jozua 6. Wanneer was dat, Jozua 6? Bij de binnenkomst van de Heer met zijn volk in het beloofde land. Belangrijk. Dus het binnenkomen, het binnentrekken van het volk Israël in het beloofde land betekent het koninkrijk van God is op aarde gevestigd. Dat is de betekenis. En die binnenkomst kon niet eerder plaatsvinden dan toen de ramshoorns 7 bazuinen hadden geklonken. We zien het gelijk dat in openbaring dat ook voorkomt. De eerste ramshoorn, de eerste bazuin. Maar dan in openbaring 10 de 7e bazuin. 7 ramshoorn moeten luid klinken. En alles is het ware. Waarom moeten die klinken? Om wat te proclameren? De macht van de koning. God is nu koning. Maar wat moet je als Israël land binnenkomt? En het is bezet land. Hoe moet je de land veroveren? Kan op één manier. Door de bolwerken te slechten. Nou, en het eerste bolwerk is Jericho. We gaan even kijken dus de openbaring weer. De 5e, een getal 5 betekent scheiding maken. Dus ik zei al, de keuze van God voor Israël is, God maakt een scheiding tussen Israël en de volkeren. Deze dag wijst heen naar openbaring 20, vers 12. Er staat, het hof neemt plaats, de boeken worden geopend. Yom Kippur, zien we hier terugkomen? Boeken worden geopend. En de doden worden op grond van wat in de boeken staat geoordeeld naar hun daden. Hier staat niet dus, dat gaat over degenen die geloven in Yeshua, maar zij die niet geloofd hebben, maar die naar hun daden worden geoordeeld. Nou, wij weten van het werk van Yeshua. Wij rusten als gelovigen in het werk van Yeshua. Dus we komen op de Shabbat samen, de dag dat we gedenken de dood van Yeshua. Dat is het werk waarin hij de dood ontwapend heeft, doordat hij zelf wilde sterven. Maar hier gaat het over de werken van hen die niet geloofd hebben in het werk van Yeshua. Nou, dan val je terug op je eigen werken. En daar is nog een kans om behouden te worden. Dus het is, laat ik zeggen, zo barmhartig hoe de Heer is. Dat hij genadig wil zijn tot het eind toe, dat de boeken worden geopend en hij oordeelt, wat is er in je hart geweest? Hoe zijn je intenties geweest? Nou, ik heb altijd dit een geweldig evangelie gevonden, om te geloven dat God met de mensen doorgaat tot het einde toe en niet ophoudt om mensen te winnen. Opdat ze zullen erkennen, God is rechtvaardig. Mijn naam staat geschreven in het boek en hij heeft geoordeeld dat hij als rechtvaardige rechter het gedaan heeft. Daar gaat het om. Dat er getuigen zal zijn, deze God is rechtvaardig. Maar het is wel, tegelijkertijd, het begin van de scheiding. Hen die niet in het boek staan beschreven, zij die wel beschreven zijn in het boek. Yom Teruah is een nieuw begin. Een ingrijpen. Het is een jubeldag. Jubel betekent niet gelijk jubelen, maar betekent jovel. Dat betekent jubeljaar, de tijd van bevrijding, van kwijtschelding, terugkeer. Die betekenis heeft het. Dus we weten dat 50 jaar is altijd dus een jubeljaar. Een jubeljaar van bevrijding. Kwijtschelding van je schuld, terugkeer. Zoals naar de val van Jericho. Ja. Dan is het land open. Naar Jericho, ja, we weten van Ai. Maar het land staat open als het bolwerk geslecht is. Jericho moet vallen en het land is open. Tegelijkertijd is dit een geweldige getuigenis naar de volkeren toe in het land Kanaan. Die zeven volkeren weten, hij komt eraan. Wie is die hij? De God van Israël, die dit volk uit Egypte heeft geleid. Dus ze zijn gewaarschuwd. Ze weten, het oordeel is nu aanstaande. En het oordeel is al gevallen voor Jericho, want die stad valt. Het gebeurde toen de priesters de zevende maal op de ramshoorns bliezen, dat Jozef het volk zei, juich! Wat is dat? Waarom? Omdat het als het ware wonderlijk laat zien, het volgende plaatje. Jericho, een sterke stad, een bolwerk. Nou. En dan gaan ze 6 dagen lang om dit bolwerk heen lopen. 1 keer. Met de ark natuurlijk, priesters voorop. 7 priesters. 7 ramshoorns. 7. Maar het is stil. 2e dag. En het is 6 dagen lang duurt. En dat is een parallel met die 6 plagen. Je kunt zeggen van, het is al stil. Het is stil, maar ze kunnen zien, elke dag dat ze om de stad heen lopen, moet er wat gebeuren met hen. Word wakker! Ga toch eens begrijpen dat God hierachter zit. Maar het is geen bekering, behalve 1. Nee, meer dan 1. Rahab, de hoer. En je moet eens lezen hoe bijzonder het is. Zijn getuigde zegt, ja, maar we zijn allemaal bang. Maar we weten dat de God van Israël gekomen is. En zij verbergt die 2 spieren. Voor haar is het behoud. Maar niemand anders van Jericho komt het berouw. Het had gekund. Ze hadden al die 6 dagen, hadden ze tot bekering kunnen komen. 6 plagen. Geen bekering. En dan nog een keer op de 7e dag. 6 plagen. 6 keer. Stil. 6 keer. Maar dan komt de 7e keer dat ze om de stad heen lopen. Dat is de 7e keer, getal van de Heer. Dan valt dat samen met de laatste plaag in de openbaring. En wat is die laatste plaag? Babylon zal vallen. Nou, ik heb al gezegd, Jeruzalem, Babylon. Jeruzalem. Als het volk het land binnenkomt, bolwerk, Jericho valt. Maar waar gaat het God om? Het gaat God om Jeruzalem. En wat zie je dan in het hele boek Jozua? Dat Jeruzalem wordt niet veroverd. Ze kunnen Jeruzalem niet veroveren. Ze hebben niet de kracht om Jeruzalem te veroveren. Wie verovert Jeruzalem? De man die zegt, met God spring je over een muur. He, ik hoor wel eens die uitdrukking. Maar weet je wat dat betekent? Met God spring je over een muur. Niet dat je er overheen springt, maar onderdoor gaat. David gaat via de tunnel onder de muur door en dan zegt de psalm, met God spring ik over de muur. Hij gaat er onderdoor. Jebusieten zeggen, ah, blinden en lammen. He, die kunnen de stad veroveren. Ze spotten met David. Maar David gaat onderdoor, door de watergang. En hij komt binnen. Pas met David zie je dat de Messias, beeld van de Messias, kan regeren. David is de man naar Gods hart. Hij is het beeld van de Messias. Als God regeert, is het door de Messias. Yeshua. Hij is de zoon van David. Maar wat deed David? Wat deed hij? David wordt genoemd de Messias. Hij is de belangrijkste koning van Israël. Hij veroverde de bergvesting van Sion op de Jebusieten. 1 van de 7. Steeds getal 7. Mooi, hè? De stad Jebus, op de grens tussen Benjamin en Juda. En het koninkrijk, het zuidelijke koninkrijk, bestaat dus uit die 2 stammen. Het koninkrijk Juda bestaat uit de stam Benjamin en de stam Juda. 2000 jaar, nu 2000 jaar na de geboorte van Messias. Als de tijd van de heiden voorbij is. Want de tijd van de heiden is voorbij. Als Jozef het land binnentrekt, is de tijd van de heiden, van de Amorieten voorbij. De maat is vol. God heeft gezegd tegen Abraham, zal alles gebeuren, maar na 400 jaar zal uiteindelijk de maat vol zijn van de ongerechtigheid. De maat is nu vol, God zegt, en nu is het afgelopen. Met de zonde van die Amorieten. Nou, in onze tijd is het ook zo, dat we zien, het is afgelopen. God laat nu zien dat hij de God is van Israël. Door Jozua, door Yeshua. Of Yeshua. We leven in de tijd van de gelovige Joden. En niet-Joden. De tijd van de heiden is voorbij. Gelovige Joden en gelovige niet-Joden. En aan ons wordt dat geheim geopenbaard. Geloof het? Dat we in de tijd zitten van Yom Teruah. Dat er iets voor ons gevraagd wordt. We gaan het zien. Wat voor ons gevraagd wordt. Met de vernietiging van Jericho zien we de aanwezigheid van Adonai. Zo duidelijk in zijn volk en in zijn land. Onder zijn volk en in zijn land. Prachtig. En de Heer kan binnenkomen. Daar komt de Heerser. Hij kan nu zijn koninkrijk oprichten op aarde. Hij komt binnen door de poort van Jericho en Canaan. Nu kan hij zijn koninkrijk oprichten. Maar het duurt heel lang voordat koning David regeert. En Jeruzalem de hoofdstad wordt. Maar wat zou God blij zijn geweest met die David? Eindelijk iemand die begrepen heeft. Goh. Ja, dat is de geschiedenis van de wereld. Die daar doorheen breekt. Dat we zien dus Gods heilgeschiedenis. Maar die wereldgeschiedenis, ja, dat is een heel ander verhaal. Maar het is het verhaal van de mens. Maar God gaat door. Hij maakt heilsgeschiedenis. Waardoor? Jeruzalem. Hoofdkwartier. Garnizoenstad. Deze stad draagt zijn signatuur, zijn glorie, zijn karakter. Alles in Jeruzalem is van hem. Geweldig, hè? En hij gaat het doen. We zitten er vlakbij. Hè, dat getuigenis van Werner en Mirjam. Ja, we hebben ook zoveel reizen gemaakt in Israël. En dan kom je in Jeruzalem en zeg je, hier is het, hè? Dit is de stad. Hier gebeurt het. Je voelt het aan. Je voelt dat daar de Shekina van de Heer is. En dan gaat het steeds sterker worden. Die Shekina wordt steeds sterker. En de wereld vertilt zich eraan. Want die zegt, ja, New York en Londen en weet ik wat. Ja, nee, sorry. Deze stad is de glorie van God. Dan zien we hetzelfde patroon. Binnenkomst, beloofde land. Openbaring, wat zien we? Wie staat er? Het lam naar de 7 zonen. Dat is na die juichkreet, hè, als ze allemaal gejuicht hebben, dan zien we het lam zichtbaar. Dan kan de Heer laten zien, door het gejuich, wat doet God? Jericho wordt getroffen door een aardbeving. Wat gebeurt er met Babylon? Babylon wordt getroffen door een aardbeving. Hetzelfde. Hetzelfde patroon. Hier zien we het lam. Geweldig. Het lam kan nu veroveren het koninkrijk in deze wereld. Hij kan het bezit nemen. Met 144.000 volgelingen. Nou, dat is een macht. Geweldig. En dan, welke oproep? Heb ontzag voor God. Jericho, Amorieten, wees gewaarschuwd. Heb ontzag voor God. Heb je geen ontzag voor God? Dan kom je in het oordeel terecht. Nu is de tijd gekomen. Tijd een oordeel zal vellen. Nou, die zes plagen, eerst, hebben voor het derde deel effect. Genade. Genade. God is barmhartig. In die plagen is er ruimte voor herstel. God verniet niet alles, nee. Maar bij die laatste zes plagen, wat zien we dan? Dat de hel letterlijk losbreekt. Dat zien we in die gouden offerschalen. En die hebben te maken met de gebeden van de heiligen. Door de gebeden van de heiligen worden die schalen omgekeerd. En dat wat gebeden is, Heer, geef uitkomst. Zien we dat God zegt, en nou is die afrekening volledig. En Babylon wordt totaal verwoest. Anne Engel, die zei, zij is gevallen. Zij is gevallen. Nou, Jericho, zij is gevallen. Zij is gevallen. Babylon, zij is gevallen. De grote stad. Omdat zij alle volken. Nou, we hebben weer de scheiding. Ene volk. Alle andere volken in menigte. Maar die ene bepaalt hoe God handelt. Omdat ze Israël niet erkend hebben. Nee, Babylon is de hoofdstad, niet Jeruzalem. Het oordeel. Gevallen, de grote stad. Omdat ze alle volken van de wijn van de toorn, van haar hoererij, heeft laten drinken. Nou, wat zie je dus heel duidelijk? Die trits gaan naar de vier. Satan, antichrist, valse profeet en de hoer. De hoer is overspel. De hoer is, zoals God met zijn volk handelt, jullie zijn overspelen geweest, maar ik zal jullie opnieuw winnen. En het kan omdat Yeshua gestorven is en daardoor de man weer bereid is om de vrouw te trouwen. Dat is het bijzondere natuurlijk ook, hè, van het beeld van Yeshua die gestorven is voor zijn volk om als man voor zijn volk te zijn, de bruidegom voor de bruid. Zo bijzonder. En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen. Wierp die in de zee en zei, zo zal Babylon, de grote stad, met geweld worden neergeworpen. Maar dan, wonderlijk, dan hoor je opeens, de golven. Wateren, je hoort een geluid van grote menigte, gedruis. Halleluja, want Adonai, de almachtige God, dan is het feest. Dan is het loofhuttenfeest. Dit is hetzelfde als bij de zevende keer dat ze om de stad Jericho heen lopen, op de zevende dag. Zevende dag, zevende keer. En dan zegt Jozua, en nu? Volop, erin. Laat het klinken. En het is een donderend geschreeuw. En door donderend geschreeuw gaat God handelen. Maar God wil dat. God wil dat je als het ware hem erkent. Hij wil, schreeuw het uit wie ik ben. Halleluja. En dat is een juichkreet. Het wordt Het getal 7 komt 48 maal voor in het boek Openbaring. Wat zien we eigenlijk in het getal 7? 7 gemeenten, 7 geesten, 7 zegels, 7 vuurgevakkers. Alles van Gods handelen. 7 bazuinen. Maar 6 is het getal van de mens. 6 plagen. Opnieuw, 6 plagen. Het getal van de mens. Maar 7 is voleinding. 7 is het getal van de Heer dat Hij heilig is. En Hij wil het rijk dat ooit gesticht is door de Amorieten, nakomelingen van Kanaan, hij wil in het rijk zijn heerschappij laten zien. We zien dus Yom Teruah, een voorafspiegeling van de komende vernietiging van Babylon. We zien bij Babylon de voltooiing. Wat begon met de val van Jericho was het begin. We zien dus dat de val van Jericho is het begin van hoe God handelde om zijn koninkrijk te vestigen. En de val van Babylon is de voltooiing. Dan is het. Het laatste gekomen, het laatste. En wat is het laatste? Het loofhuttefeest. Huttefeest is de koning regeert. Hoe regeert de koning? Loofhut, een open dak, open hemel. Dat is eigenlijk wat God wil. Wees open naar mij toe. Je hoeft niks te verbergen. Zoals die maan bedekt was. Wat verberg jij voor mij? Het geheimnis is, het moet worden onthuld. Dus alles wat bedekt is, het moet worden onthuld. En wat gebeurt er met jouzelf als je dus dingen verborgen hebt en het wordt openbaar? Wat doe je dan? Dan beleid je je zonde. En God is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven als we die beleiden. Datgene wat je verbergt, Heer, vergeef mij. En God is genadig. Hij breekt met licht door de wolken heen. En dat is het oordeel wat is barmhartigheid. Want in het oordeel kun je denken, oh, zou God het mij veroordelen? Nee, juist niet. Als je oprecht beleidt, ik ben getrouw en rechtvaardig. Rechtvaardig. Om jouw zonde te vergeven. Zo geweldig. Dan roepen ze, nou ja, donderend geschreeuw. Halleluja. De Heer onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Loofhuttefeest. En wat zien we dan naar voren komen? De ruiter op het witte paard. Yeshua. We zien opeens de Messias. Koning David. Na de val van Jericho. Het duurt een tijdje. Maar hier zien we, vlak na de val van Babylon, Yeshua. In zijn macht. In zijn majesteit. Wat zal hij dan triomferend rondgaan? Wat zal hij met ogen als een vuurvlam laten zien hoe zijn vader door het werk wat hij verbracht heeft, het reinigende werk gedaan waarvan? Om zonde te vergeven. Dat is een wonder. Als je zonde wordt vergeven, heb je alles. Maar als je niet weet dat je zonde wordt vergeven, blijf je in je zonde. Dat is het geheim. Het is eigenlijk heel eenvoudig, de evangelie. Je zonden worden je vergeven en je bent gereinigd. En niet meer bij die zonden stil blijven staan. Nee, die zijn je vergeven. Of je gelooft het niet. Dus, wat is jouw zelfvertrouwen? Nee, wie ben ik? Wie mag je zijn? Wie mag jij zijn? En dat is als waar dat Jozef zegt, juich! Wie mag je zijn? Een volk van deze God. Tjoh, jongen. Wat geweldig dat je uitgekozen bent om bij dit volk te horen. Dus laten we blij zijn en jubelen. Laten we hem de eer geven. Want de bruiloft, daar komt het. Welke bruiloft? Bruiloft van het lam voor zijn bruid, Israël, zijn volk. We weten van die scheiding. En wij zijn de bruiloftsgasten. Denk aan de vijf wijzen en vijf dwaze maagden. Die vijf dwaze maagden, die zijn niet doorgekomen met Yom Kippur. Bij die scheiding. Ze vallen af. Die vijf wijzen mogen doorgaan. Die vijf dwaze vallen af. Yom Kippur betekent scheiding. Want je hebt 10 dagen gehad om je te bekeren. Toen zei de engel tegen mij, schrijf op. Gelukkig zijn zij die zijn uitgenodigd. Dat zijn wij. De bruiloftsgasten. Nou, het kan toch niet op? Val van Babylon. Een nieuwe periode voor de wereld. Een nieuwe tijd. De uitverkorenen zijn geoogst. Er is een eind gekomen aan beproevingen. Het volk van God gaat zijn sabbatsrust in. Het 7e millennium. De Shabbat. Prachtig, hè? En het gaat in deze tijd gebeuren. Want hij aanschouwt geen onrecht. Nee, want haar zonden zijn er vergeven. En het heeft Yeshua gedaan. Heel eenvoudig. Hij ziet geen kwaad in Israël. Adonai zijn God is met hem en de jubelklank, de teruah, Yom teruah. Dus het is, jubel betekent, jovel betekent jubeljaar. Het betekent niet alleen jubelen, maar betekent jubeljaar, betekent 50 jaar kwijtschelding. Nieuwe tijd, dat alles weer wordt hersteld zoals het bedoeld is. Dat betekent teruah, jubelklank. Want van de koning is bij hem. Hij wordt genoemd woord van God, zal de hoogste Heer en koning zijn. Amen.